En vandaag komen wij toe aan het gedeelte vanaf Romeinen 5, vers 12. Waarboven staat vergelijking van Christus met Adam. En dat is inderdaad de inhoud ongeveer wel van het schriftgedeelte. Waarin inderdaad Christus en Adam met elkaar vergeleken worden. Maar het schriftgedeelte vloeit rechtstreeks voort uit het voorafgaande. Waar immers uiteengezet wordt dat wij als gelovigen, wij die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, vers 1 van Romeinen 5, vrede hebben met God door onze Heer Jezus Christus, in wie, dan wel door wie, wij allerlei zegeningen hebben ontvangen. Want de zegeningen van de gelovigen zijn immers de zegeningen van Christus. Daar hebben we vorige keer onder andere ook over gehad. Met als belangrijke gedachte die hierna ontwikkeld wordt, dat waar de Heer Jezus Christus reeds voor ons stierf, toen wij nog krachteloze, goddeloze vijanden, onrechtvaardigen, zwakken waren, is de vraag, wat denkt u dat hij nu voor ons doet, nu wij met God verzoend zijn? Want het idee is dat het leven dat wij hebben ontvangen is het leven van Christus. Of nog beter, de zegeningen die wij hebben ontvangen zijn de zegeningen van Christus. Dat is de formulering althans in Efeze 1 vers 3. Waar gezegd wordt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dat is het tegenovergestelde van dat wij vervloekt zijn met elke stoffelijke vervloeking op aarde en in Adam. Dat is een belangrijke. Die van Efeze 1 vers 3. Van nature zijn wij vervloekt met elke stoffelijke vervloeking op aarde en in Adam. Maar daar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En om die tegenstelling gaat het hier ook in Romeinen 5. Vroeger, als natuurlijke mensen, waren wij Adamieten en hadden wij deel aan Adam en de Adamitische natuur. Nu wij echter wedergeboren zijn, maken wij deel uit van een andere mensheid, een nieuwe mensheid, of nog anders gezegd de mensheid van een nieuwe schepping, die niet Adam tot hoofd heeft, maar die Christus tot hoofd heeft. En het is Christus die voor ons zorgt in die zin dat hij ons behoudt van de toorn. Nu, dat was vers 9 van Romeinen 5. En wij worden dus behouden doordat hij leeft. Dat wil zeggen door zijn leven nu. Dat was vers 10 van Romeinen 5. En daarna krijgen we vers 12 en wat er verder volgt. Eerst vers 12 waar staat, daarom gelijk door één mens. En het vervolg is logisch, gelijk ook door één mens. Want dat is uiteraard het vervolg. Maar er staat eerst, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. Dat wil zeggen, door één mens is niet alleen de zonde in de wereld gekomen, maar door één mens is ook de dood in de wereld gekomen. En daar stop ik eerst maar even, want het zal duidelijk zijn dat het woord wereld hier gebruikt wordt in een beperkte betekenis. Het woord wereld mag dan de vertaling zijn van het Griekse kosmos. En bij kosmos denken wij in elk geval aan de wereld als zodanig, het heelal enzovoort. Neemt echter niet weg dat het woord wereld in nogal wat schriftplaatsen een beperktere betekenis krijgt, zoals zoveel woorden, eigenlijk alle woorden, krijgen een betekenis die beperkt wordt door de context, heet dat. En in dit geval gaat het dus niet om de kosmos als zodanig, dat wil zeggen over de wereld, het heelal als zodanig, maar gaat het over de mensenwereld. Wat ik nu zeg over het Griekse woord had ik net zo goed achterwege kunnen laten, want in het Nederlands is dat precies hetzelfde het geval. De wereld is lang niet altijd zo groot als het heelal. Soms is het maar een klein wereldje. Ik heb tenminste iemand gekend die leefde maar een heel klein wereldje. Die vond het daar wel gezellig en kon het eruit houden. Die was bang voor de grote wereld. Dan weet u toch hoe dat zit met die zeezeilers. Die kruipen in zo'n klein bootje. Nou ja, hoeveel meter is zo'n jacht? En het vormt daarna heel hun wereld. Dat is goed te overzien. Dat is redelijk onder controle te houden. Dat is ook in een paar bladzijden, een paar A4'tjes helemaal te beschrijven. Dat wereldje, als je tenminste je best doet. En dat is het dan, hè. En die mensen krijgen de zenuwen als ze aan land komen. Met al die mensen die daar rondhobbelen. En al die, die lui die dan weer een gekozen burgemeester moeten hebben. Of niet, of weet je veel wat het ook maar weer was. Wat voor dingen waar niemand van ons verder van wakker ligt. Maar goed, ze krijgen daar de zenuw van. Dus na verloop van tijd moeten zij nodig weer in het kleine bootje. Al was het maar het Sneekermeer op, hè. Of hoe heet het dichtstbijzijnde meer hier? Sneekermeer. Dat is klein en overzichtelijk. En dat is hun hele wereld. Daarna spreken wij over de wereld van zus en de wereld van zo en de wereld van die. En de wereld der dieren en hoe dat allemaal heten mag, weet u wel. En die van Rembrandt hebben we ook nog altijd, die wereld. Dan wordt het wat kleiner. En hier is het gewoon de mensenwereld. En dan voor de rest, als u het niet gelooft of na wil zoeken, van een ander wil horen, dan kijkt u in een fatsoenlijk woordenboek en daar staat het ook in. Hè? Want het is niet zo dat de dood in de wereld gekomen is of de zonde in de wereld, in de schepping als zodanig, is ingebracht door Adam, door de mens. Dat wist u al, want die slang die daar was in die hof, die was al zonde voordat Adam het was. Dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Hè? Dan hoort u het ook eens van een ander, zal ik maar zeggen, langs een andere route. Dat wil zeggen, het gaat over de mensenwereld. Door één mens is de zonde in die mensenwereld ingekomen, logischerwijze. En daarmee ook de dood. Waarmee maar gezegd wil zijn dat zonde schijnt een morele kwestie te zijn en dood schijnt een fysieke of biologische kwestie te zijn. Maar in werkelijkheid is domweg één geheel. En zonde is niet alleen maar een morele kwestie en kan ook niet langs de weg van ethiek of wet overwonnen worden. Want zonde zit in onze natuur. Heb u dat nog? En dat wij zondaren zijn, is omdat wij van Adam afstammen en hij heeft ons die zondige natuur doorgegeven. We hebben dat van hem geërfd en daar kunnen wij ook verder niks aan doen. Niettemin zijn we er 100% verantwoordelijk voor als wij zondaren blijven, omdat God in Christus erin voorzien heeft dat wij een ander leven, een andere natuur krijgen. Maar dat was natuurlijk het voorgaande schriftgedeelte en we komen erop terug naar aanleiding van Romeinen 6. Dus ik laat het er maar bij. Maar door één mens, dat is dus Adam, is de zonde in de mensenwereld ingekomen en daarmee ook de dood. En op die wijze is niet alleen de zonde, maar ook de dood tot alle mensen doorgegaan, is het idee. Die twee dingen horen bij elkaar. En het volgende idee is dat weliswaar die zondige natuur niet gemakkelijk of niet altijd herkend of erkend wordt, maar het verschijnsel dat alle mensen tot nog toe altijd zijn overleden bewijst dus in elk geval dat zij zondaren zijn. Dat is in het algemeen de strekking van dit vers. En nou ga ik er iets dieper op in. Namelijk, daarom gelijk. En gelijk wordt opgevolgd door het woord alzo. Dat is hier niet voor het eerst. Dat komt nog een paar keer eerder in de Bijbel voor. Maar in dit schriftgedeelte ook nog vele malen. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. En alzo dus ook inderdaad de dood tot alle mensen doorgegaan is, besluiten wij daaruit dat alle mensen gezondigd hebben. Dat is wat er werkelijk staat. Ik bedoel dit, zwart op wit lezen wij het zo niet, want wij lezen in welke alle gezondigd hebben. En daarna komt men meestal buiten het vers terecht en zegt dan, nou ja, alle mensen hebben gezondigd in Adam, dat is toch zo, dat heet de erfzonde, enzovoort. En dat is ook de strekking van het vers. Het probleem is echter dat er tot vandaag mensen zijn, ook met de Bijbel in de hand, proberen om die leer van wat wij dan erfzonde noemen, voor het gemak, om die te bestrijden. Dezelfde mensen die graag iemand anders de schuld geven van hun eigen zondige leven. En dan schuiven ze de schulden van dus naar iemand anders toe. Bij voorkeur naar de duivel. Dat is makkelijkst altijd. Hè? En die krijgt dan de schuld. Er bestaat zelfs een leer die zegt, nou ja, een mens is van nature niet een zondaar, maar het is de macht van de duivel, het zijn de boze geesten in de mens die hem doen zondigen. Dus gaan we vanaf nu boze geesten uitdrijven. Daar ontstaat de geestdrijverij uit. En als iemand iets verkeerd gedaan heeft, dan zegt hij weer, ja, de duivel enzovoort. Hè? Die krijgt overal de schuld van. En voor dat doel redeneert men dus de zogenaamde erfzonde weg. Nou moet ik zeggen dat de term erfzonde natuurlijk niet het echte Bijbelse woord is. Maar het is wel een Bijbels idee. Zonde namelijk ter onderscheiding van de zondige daden van de mens. Dat heet ook één zonde, twee zonden en meestal veel meer dan twee, mag ik wel zeggen. Maar de zondige natuur van de mens heet ook zonde. En om dat onderscheid goed te maken heeft men het woord erfzonde uitgevonden. Zo van, dat is de zondige natuur die wij geërfd hebben. Waar staat dat in de Bijbel? Nou, onder andere Romeinen 5 vers 12, want er staat in welken allen gezondigd hebben. In Adam namelijk. En daarna komen de lui die die erfzonde bestrijden en zeggen, ja, maar dat staat er helemaal niet in welke allen gezondigd hebben. Goed, dan zeg ik, nee, dat staat er ook niet. Maar wat er werkelijk staat, is dat het idee dat allen gezondigd hebben voortkomt uit het feit dat alle mensen tot op heden gestorven zijn. Daar volgt namelijk uit dat aangezien dood het gevolg is van, dan wel een symptoom is eigenlijk, van de zonde, vloeit daaruit voor dat aangezien alle mensen sterven, alle mensen dus blijkbaar zondaren zijn, want anders zouden ze niet gestorven zijn. En dat staat er ook, want in welke is epho in het Grieks, of epho, net hoe je het uit wil spreken, dat komt van het voorzetsel, het Griekse voorzetsel epi, als u het interessant vindt, en dat heeft de betekenis van op, eigenlijk epi, op, in de zin van opstapelen. Epho, gevolgd door een zogenaamde dativus. Als u het niet begrijpt, kan het me niks schelen, want u hoeft het ook helemaal niet te begrijpen. We geven geen Griekse les, we houden het hier op Bijbelstudie, en dat is niet hetzelfde als Griekse les, hè. Maar dat epho, gevolgd door een dativus, is een kwestie van opeenstapelen. En dus is het een kwestie van oorzaak en gevolg. Men zou het woord dus kunnen vertalen met omdat, maar beter dus met waaruit volgt. Wij hebben daar niet gewoon één voorzetsel voor. En dus kunnen het ook niet goed vertalen. En de vertalers hebben toch maar een voorzetsel gebruikt en hebben ervan gemaakt in. Gevolgd door welke? In welke alle gezondigd hebben, in de hoop dat wij zouden begrijpen wat er staat. En we begrijpen het ongeveer. Maar wat er werkelijk staat is dat aangezien de dood tot alle mensen doorgegaan is, vloeit daaruit voort, ik bedoel, de bewijzen stapelen zich op, heet dat, hè? Opstapeling, hè? Vloeit daaruit voort dat blijkbaar alle mensen gezondigd hebben. Dat is de conclusie. En dat die verklaring, of die lezing moet ik eigenlijk zeggen, van het vers, blijkt ook uit de volgende twee versen uiteraard, hè? Want er wordt het toegelicht. Met andere woorden, ook zonder dit soort Griekse uiteenzettingen kom je toch tot dezelfde conclusie. Het maakt verder niks uit. Er staat, want tot de wet was de zonde in de wereld. Nog steeds mensenwereld, maar ik neem aan dat ik dat er nou niet elke keer bij hoef te zeggen. Tot de wet was de zonde in de wereld. En u weet dat de wet pas heel laat kwam, hè? Van Adam tot Mozes, de wetgever om zo te zeggen, was pak een beet ruwweg 2500 jaar. Dus 2500 jaar lang heeft de mensheid het zonder wet moeten stellen. En daarna werd de wet gegeven alleen nog maar aan de kinderen Israëls. Dus het schoot ook niet erg op, denk ik wel eens. De mens heeft het altijd zonder die wet gods moeten stellen. En dan staat erachter, tot de wet was de zonde in de wereld, dat wil zeggen ook voor Mozes was de zonde in de mens en was de mens een zondaar. Maar staat er, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. De strekking van die uitdrukking is niet zo moeilijk. Het idee is namelijk dat je die zondige natuur, de zonde als zodanig, niet kunt kennen, herkennen of erkennen of kunt vaststellen. Volgens de Bijbel althans. En wie ben ik om dat tegen te spreken? De zonde natuur van de mens treedt namelijk tevoorschijn, openbaart zichzelf daar waar wet heerst. De wet zegt namelijk, doe dit, doe dat, en doe zus en doe niet zo. En wat blijkt dan? En dat is weer niet mijn vaststelling, dus u moet het mij ook niet verwijten. Maar wat blijkt dan? Punt 1, dat de mens daar niks van terecht brengt. Maar punt 2, en dat is nog veel sterker, dat hij juist geneigd is om tegen die wet in te gaan. Je kan het bij kleine kinderen al vaststellen. Je stelt ze als ouders wetten en ze zullen meteen proberen te kijken of die wetten wel gelden. En wat er gebeurt als ze die grens overgaan. Door hen grenzen te stellen, staan zij zelf meteen aan die grens en kijken of die niet verlegd kan worden. En als je ze die wet niet zou geven, zouden ze die moeite niet doen. Dan breng je ze ook niet op een idee. Mijn Bijbel zegt, de wet is gegeven omdat de zonden te meerder worden. Staat trouwens aan het eind van dit hoofdstuk. Dus we hebben het er nog over. In vers 20 is dat, van hoofdstuk 5 en talloze andere plaatsen. De wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Niet om de overtredingen terug te dringen, want als er geen wet is, zijn er niet eens overtredingen. Dat is technisch onmogelijk. Maar de wet stelt de mens tot overtreder en doet ook de overtredingen toenemen. De wet werkt averechts. Vertel ze dat maar eens in Den Haag. Het wordt toch wat lastig allemaal. Maar het is wat de Bijbel leert. Zie? En doordat de wet niet de mens verbetert, maar eigenlijk verslechtert, wordt daarmee bewezen of vloeit daaruit voor dat de mens dus een zondaar is. Als je een mens activeert, wat gaat hij dan doen? Hij is een zondaar, je activeert hem, wat gaat hij dan doen? Zondigen. Moeilijker is je niet, hè? Je hebt een appelboom, de appelboom wordt actief, het wordt weer voorjaar. Wat gaat het ding doen? Appeltjes produceren, zo zit dat gewoon, hè? En dat is met de mens ook. De wet activeert de mens en dus wat gaat hij doen? Zondigen. Dat is het verhaal. En dan dus, door de wet blijkt de zonde. Door de wet, zegt de Bijbel, door de wet is kennis der zonde. Niet de kennis der zonden, kennis der zonde. Namelijk wat wij erfzonde noemen. Met een calvinistische term overigens. Maar vooruit, hè. Maar die zondige natuur, die blijkt wel degelijk niet uit dat men wetsovertreden is. Want 2500 jaar lang was er geen wet. En dus de zonde wordt niet toegerekend. Als er geen wet is, vers 14, maar de dood, de zonde dan misschien niet, althans niet aantoonbaar, maar de dood heeft geheerst. Wat heerst, heeft dus de grootste macht, overwegende macht. Of kracht, zo u wilt. En de dood heeft geheerst. Dat is de grootste kracht in de wereld en daarmee de mensenwereld. De dood heeft men immers altijd proberen te bestrijden. En het is nog nooit gelukt. En die is onverslaanbaar. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Dat wil zeggen, in de tijd dat er nog geen wet was, stierven de mensen wel degelijk en allemaal. De dood heerste van Adam tot Mozes toe ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Dat wil zeggen, er waren mensen die lang niet zo erg gezondigd hadden als Adam, maar ze stierven toch. Wat bewijst dat? Nou, niet dat ze gezondigd hadden, maar bewijst dat ze zondaren waren. Want dood is het gevolg van de zonde. Maar zo wordt het geleerd op de eerste bladzijden van de Bijbel. Dus moeilijker is dat niet, hè? Waarmee maar gezegd wil zijn dat alle mensen dus van nature zondaren zijn. Het wordt geconcludeerd uit de heerschappij van de dood. En dat is de strekking van dat laatste zinnetje uit vers 12. In welke alle gezondigd hebben. Daar blijkt uit, betekent het. Daar blijkt uit dat alle mensen zondaren zijn. Deel hebben aan de zonde en dus ook inderdaad zondigen. Hoewel zonde hebben, kan natuurlijk ook gewoon betekenen niet maar dat men zonden doet, maar het kan ook betekenen dat men de zonde heeft. Maar dan het einde van vers 14. Daar wordt eerst in vers 12 tot en met 14 gesproken over Adam, door wie de zonde natuur en daarmee het gevolg van de dood terechtgekomen is in heel de mensheid. Want alle mensen stammen van Adam af, kun je hier ook nog uit concluderen natuurlijk, uit deze verzen. Maar daarna wordt gezegd dat Adam ook niet zozeer het einddoel was van Gods scheppingswerk. Want dat is het probleem waar men er altijd over struikelt, weet je wel. Als dan de zonde natuur erfelijk is en vererfd wordt naar alle mensen, wat kan een mens er dan aan doen dat hij een zondaar is? Het antwoord is, daar kan hij ook niks aan doen. Hij kan er wel wat aan doen dat hij zondaar blijft. Nou ja, God heeft er een oplossing voor bedacht en ons ook aangereikt. Zie? Een haalbare oplossing. En dat is niet de wet uiteraard, want de wet activeert de zonde natuur alleen maar. Maar het hele punt is dat Adam ook niet het einddoel was van Gods schepping. Wat hier staat namelijk is over Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Nou weet ik dat wij Nederlanders langzamerhand moeite hebben met de verleden tijd, moet ik zeggen, van de toekomende tijd. Dat bedoel ik ook inderdaad, ja. Met de verleden tijd van de toekomende tijd. Want zullen is het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. En als zullen dan weer in de verleden tijd staat, dan zijn wij volledig de draad kwijt en de tijd kwijt. En dan weten we niet meer hoe laat het is. Maar de uitdrukking welke een voorbeeld is van degene die komen zou, wil zeggen dat in het verleden, vandaar de verleden tijd van zullen, dat in het verleden al vaststond dat Adam een voorbeeld, een type is het echte woord, typos, type. Dat hij een type is, was, dus in het begin al, van degene die later komen zou en die inmiddels al gekomen is. Met andere woorden, Adam was op voorhand, vandaar zullen, een type van Christus. En dat betekent simpelweg dit, dat als in Genesis 1 staat dat God zegt, laat ons Adam, hetgeen men vertaald heeft met mensen. Maar goed, God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, betekent het op voorhand dat die figuur die toen op het toneel verscheen en over wie het hier gaat in vers 12 tot en met 14, niet die mens is die Adam is, die God in gedachten had. Hij is dus slechts de matrix, de vorm van. Dat weet u toch heel hoe dat werkt, hè? Het is leuk hoor, zo'n polyesterbootje. Hoe maak je dat? Nou, heel simpel. Je hebt er eigenlijk alleen maar een kwast voor nodig. En twee handen, en dat is het dan ongeveer. Maar het probleem is dat je voor die tijd eerst een mal moet maken. En dat maakt het tot een verschrikkelijke klus. En bovendien nog erg kostbaar. Maar heb je die mal? Dat is een moeder, een matrix, een vorm. Die moet je eerst hebben. En na die vorm wordt het eindproduct gemaakt. Soms is het nog veel ingewikkelder, maar daar gaat het nou verder niet over. Hè? Want het woord typos, vertaald met voorbeeld, is eigenlijk een afdruk. Een voetafdruk in het zand heet een typos. Daarna heb ik het nagevraagd aan een typograaf. Hij had trouwens ook een typemachine, weet u wel. En die lettertjes op die armpjes enzovoort, dat zijn eigenlijk de typen, hè. Dus je hebt de vorm van de letter die op het papier moet verschijnen, enzovoort. En dan komt er nog wat ingewikkelds aan te passen, zoiets als inkt en dat soort dingen meer, en papier. Maar goed, je hebt die vorm, een type heet dat. Daarom heet het nog steeds lettertypen. Wat eigenlijk ook twee keer hetzelfde is, maar laat me zitten. Een vorm, een typos. En Adam is niet degene die God in gedachten had. Adam is de mal onderweg naar het eindproduct. Bij wijze van spreken, want je moet het toch op een of andere manier uitleggen. Het punt is namelijk dat Adam niet degene was die God in gedachten had. Dat weten we zeker, want het is 3000 jaar later, na Adam ongeveer, dat zijn officiële erfgenaam openlijk vraagt, wie is die Adam eigenlijk? Nou ben ik in Psalm 8. Maar David, die de erfgenaam was van Adam, de eerstgeborene van heel de mensheid dus, en daarmee de drager van de titel Zoon van Adam, die vraagt, maar wie is dat eigenlijk, die mens? Wie is eigenlijk die zoon des mensen? waarover u, God, gesproken hebt. Met andere woorden, Adam zelf was het niet. Dan moet het een van zijn nakomelingen zijn, blijkbaar. En dat volstaat voor vandaag eigenlijk. Maar David, die een van die erfgenamen was, die zegt, ja, maar ik ben het niet. En ik vraag me af wie dan wel. En hoe lang duurt het nog voor hij komt, enzovoorts. En het vervolg op dat verhaal vindt u in Hebreeën 2, waar die psalm 8 uitgebreid wordt geciteerd, de complete vraag, wie is de mens dat ge zijne gedenkt en de zoon des mensen dat ge hem bezoekt? En het antwoord is, het is Jezus. Die wij inderdaad kennen met eer en heerlijkheid gekroond en die gesteld is over de werken van Gods handen. Onder verwijzing niet alleen naar psalm 8 dus terug, maar zelfs naar Genesis 1. En daar gaat het maar om. Wil de echte Adam opstaan, zeg ik altijd. En dat is precies wat hij gedaan heeft. De echte Adam is opgestaan. Daarmee heet hij dan ook trouwens de laatste Adam. Daarna komt er geen een meer uiteraard. Waarom ook hij leeft. Dus het is niet wachten op weer een nieuwe erfgenaam uit de lange reeks. Maar integendeel, hij leeft. En daarmee is hij inderdaad die Adam die komen zou. De echte namelijk. En die eerste Adam in Genesis 1 en wat er verder volgt, is dus een beeld van degene die komen zou. De vraag is, hoe dan? Want je zou toch denken dat die zondaar, die Adam, die we allemaal de schuld geven, weet je wel, hij heeft die zonde in de wereld ingebracht. En sommigen beweren zelfs dat door Adam mijn kat ook doodgaat, hè? Zo van, Adam zondigde en toen trad ineens de dood en het verderf in heel de wereld, want er staat hier toch, in heel de wereld, inclusief de dieren en de planten en wat het allemaal maar was. Nou heb ik dat nog nooit echt in de Bijbel gelezen, ik geloof dat ook niet, maar het is verder buiten mijn onderwerp, hè. Wij schuiven het allemaal naar Adam toe en daarna zeggen we, hoe kan die man nou een beeld zijn van Christus? Nou, dat is heel gemakkelijk, omdat afbeeldingen vaak tegenovergesteld zijn. Hè? Kijk, als ik mijn hak in de... Dan moet ik er helemaal achterweg lopen als ik dat niet zie, maar dat hoeft ook eigenlijk niet. Hè? Als ik mijn hak in de grond zet, dan ontstaat er een afdruk. Maar die afdruk is hol. En die hak van mij niet. En daarom geeft hij juist een holle afdruk. Die afdruk is dus omgekeerd. Het is een omgekeerd beeld. En anders voor de klassieke fotografen onder u, je maakt een fotootje, maar het is wel een negatief. Het is precies andersom, enzovoorts. Hè? En vroeger persten ze platen van de matrijs. En in je grammofoonplaat zit dan een groef, maar die matrijs zit een bult, hè, zou ik maar zeggen. Ja, het is wat ingewikkeld, maar zo ongeveer steekt het in elkaar, letterlijk. Grijpt in elkaar. En zo is het met Adam en Christus, want Adam is uiteraard... wat wij zouden noemen een negatieve afdruk, in hoge mate althans, van Christus. En ik zeg in hoge mate, omdat dat aspect van Adam het eerst genoemd wordt in de volgende verse. Adam, een type van degene die komen zou. En dan vers 15, waar staat, doch niet gelijk, en nou zijn we meteen de draad kwijt, doch niet gelijk. Ja, is het dan gelijk? Of is het niet gelijk? Het antwoord is, het is gelijk, maar omgekeerd. En dus toch een soort ongelijk. Doch niet gelijk de misdaad. Als je dat niet nog even weglaat, dan lees je gewoon gelijk de misdaad, alzo is ook de genade geeft. Dan heb je geen enkel probleem. Gelijk de misdaad, alzo is ook de genade geeft. En daarna denk je, maar doch niet. Hoezo? Nou, dat is heel simpel. Niet wil zeggen dat het in dit geval andersom is. De genadegift staat tegenover de misdaad. Zie? Genadegift en misdaad zijn niet van gelijke aard. De een is bol en de ander is hol, om zo te zeggen. De een is positief, de ander is negatief. Maar daardoor passen ze in elkaar. En daar gaat het maar om. Het een is een uitbeelding, een beeld, een omgekeerd beeld, zeg ik ook wel eens, van het andere. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien, er komt de toelichting. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn. Let op één tegenover velen. Indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Want de rest van de zin kun je zelf bedenken nu. En anders was je de draad al kwijt. Indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Dat is een wat lange zin, maar als je hem enigszins verkort en tussenvoegselen weghaalt, dan hou je geen enkel probleem over, want het idee blijft: door de misdaad van één zijn velen gestorven en door de genadegift van één zijn velen behouden geworden, of hebben velen leven ontvangen, is eigenlijk het idee. En omdat deze verzen zulke lastige, ingewikkelde zinnen bevatten, zal ik ze voor u wat verkorten, dan zijn ze wat gemakkelijker te volgen. In de eerste plaats, het gaat om een vergelijking. Dat wil zeggen, je krijgt dan in principe twee zinnen die parallel lopen als het ware, die met elkaar vergeleken worden. Wat je dan gewoon doet, is die twee zinnen onder elkaar en liefst recht onder elkaar opschrijven. Dat is een heel simpele oefening. Je merkt dan meteen welke woorden je uit de zin moet weglaten, want het kan, je verkort de zin tot het meest essentiële en zet ze dan onder elkaar en dan begrijp je zo zonder meer wat er staat. Ik heb dus opgeschreven, naar aanleiding van vers 15, een misdaad van één, velen gestorven. Doen we net alsof het krantenkoppen zijn. Misdaad van één, voor mijn part door misdaad van één, velen gestorven. Dat is in zichzelf al een vergelijking uiteraard, hè? Misdaad van maar één, maar het resultaat velen, nou ja, alle mensen, het waren er verbazend veel, moet ik u zeggen, velen gestorven. En niet meteen moeilijk doen en zeggen, maar het is toch niet alle, velen is toch niet alle, dan zeg ik, dit is onzin. Die opmerkingen, die verzieken de hele bespreking van zo'n schriftgedeelte altijd. Het is klassiek hoor. Allen zijn velen, en velen zijn soms allen, en velen zijn soms niet allen. Het heeft er met elkaar niks van doen namelijk. Het gaat er niet om of iemand uitgezonderd is of niet, in verband met allen. Het gaat erom dat het er gewoon veel zijn. En als het dan allemaal zijn, heeft er niks mee te maken. Het is simpelweg, door de misdaad van één zijn velen gestorven. En daaronder schrijf je dan, door de genadegift van één, want zo gaat die zin uiteindelijk verder. De gave der genade, verkort ik maar tot genadegift. Door de genadegift van één hebben velen eeuwig leven. Want daar komt het op neer. Die genadegift God is overvloedig geweest immers over velen. En dat betekent dat zij eeuwig leven ontvangen, want dat is tegenovergestelde van sterven. Dus alles bij elkaar schrijf je dan op: misdaad van één, velen gestorven, genadegift van één, velen eeuwig leven ontvangen. Maar in ieder geval in dit vers, vers 15, wordt dus de genade Gods en de gave door de genade, die wordt beschreven als overvloedig. Overvloediger namelijk dan die ene misdaad. En het vervelende is dat men in sommige kringen die zich christelijk noemen wel stilstaat bij die ene misdaad en de consequenties daarvan, maar dat men verzuimt stil te staan bij het tegenovergestelde ervan, want daar gaat het werkelijk om, namelijk de overvloed van de genade Gods, die veel meer overvloedig is. En dit soort termen vind je op talloze plaatsen, in dit hoofdstuk nog, daarna in de Efezebrief ook uitgebreid, wordt gesproken over de overvloedige rijkdom van Gods genade enzovoort. Die is veel sterker en veel groter dan die ene misdaad. En dit, hier in vers 15, was de eerste vergelijking die gemaakt wordt tussen Adam en Christus. Er volgen er nog zes, want we vinden in totaal zeven vergelijkingen tussen Adam en Christus, waarvan de essentie is dat waar wij vroeger deel hadden aan die eerste Adam en alles wat daarbij hoorde, daar hebben wij, nu wij met God verzoend zijn en deel hebben de zegeningen van Christus, hebben wij nu deel aan die andere dingen die hier genoemd worden. Wij zouden leren dat onze zaligheid essentieel vast ligt in Christus Jezus. Zo lazen we trouwens in Romeinen 3 al. Want er werd gesproken over de verlossing die in Christus Jezus is. Met grote nadruk. Dat is onze positie. Wij zijn niet mensen waaraan een beetje gesleuteld is. Wij zijn niet mensen die gelovig zijn en geloof hebben. En nou hebben we een Heer die voor ons zorgt en dat is het dan. Dat is veel te laag ingezet. Wat de Bijbel erover leert, is dat wij overgezet zijn van de ene mensheid naar de andere. Van Adam naar Christus. En dat wij deel hebben de zegeningen van Christus als eerstelingen van een nieuwe mensheid, behorend bij een nieuwe schepping en levend onder het nieuwe verbond, enzovoorts. En al die oude dingen van Adam hebben wij achter ons gelaten, was het idee. Daarna komen we in vers 16, waar weer begonnen wordt met en niet gelijk. En daarna gaat het uiteraard verder met alzo. Op precies dezelfde wijze een negatief beeld van iets dat positief is. Er staat niet gelijk de schuld was door de een die gezondigd heeft. Alzo is de gift. Want de schuld, en er komt de hoofdzin, hè. Want de schuld is wel uit één misdaad, of gewoon uit één, tot verdoemenis, veroordeling namelijk. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Verdoemenis is veroordeling gewoon. En rechtvaardigmaking, dat hebben we al een paar keer vastgesteld, dat bestaat niet. Het is rechtvaardiging. Rechtvaardig maken bestaat niet. Het is rechtvaardiging, van het werkwoord rechtvaardigen, altijd. En rechtvaardigen betekent vrijspreken, in gewoon Nederlands. Het is wat de rechter doet. Hij of veroordeelt, of hij spreekt vrij. En die twee dingen staan hier dus in vers 16 tegenover elkaar. En als u dit vers verkort, dan verkort u hem weer tot twee zinnen die tegenover elkaar staan. De eerste verkorte zin spreekt over schuld is uit één misdaad, heeft men toen ingevuld. Logischerwijze, dat zult u zo vanzelf zien. Maar ik heb opgeschreven schuld is uit één tot verdoemenis. Dat is de eerste zin. Nog een keer, schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. En daaronder, de andere zin, genadegift, want zo heet het hier, de gift namelijk, de genadegift. De genadegift is uit vele misdaden, dat woord staat er nu wel, vandaar dat het in de eerste zin is ingevoegd. Dat hebben de vertalers dus goed gedaan, lijkt mij, als ik eens wat arrogant mag zeggen. Genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardiging. Niet rechtvaardigmaking, maar rechtvaardiging. En als je die twee zinnen onder elkaar schrijft, zie je meteen de overeenkomst en de tegenstelling uiteraard. De schuld tegenover de genadegift is uit één misdaad, staat tegenover uit vele misdaden. En tot verdoemenis staat tegenover rechtvaardigmaking. En dat is dus een vergelijking met tegenstellingen en overeenkomsten gelijktijdig. Het is weer een illustratie, de tweede, van de verhouding tussen Adam en Christus. Daarna komt de derde vergelijking in vers 17. Ook met lange zinnen die we daarna weer verkorten. Namelijk, want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, over de levenden uiteraard, door die ene, veel meer, en dan komt de tweede zin, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door één, namelijk Jezus Christus. En daarna verkorten wij die zinnen. En dan komt eerst de eerste zin. Die begint met door één misdaad heerst de dood. En ik heb genoteerd tussen haakjes over de levenden uiteraard. En dan door één, namelijk Adam. Nog een keer, door één misdaad heerst de dood over de levenden. Door één, namelijk door Adam komt dat. En daarna de volgende zin, die schrijven we dus gewoon weer onder. Door overvloed der genade, en die komt dus te staan tegenover door één misdaad. Door overvloed der genade heersen levenden, en dan tussen haakjes erachter, over de dood. Door één, namelijk Jezus Christus. Die mag niet moeilijk zijn, maar je kunt een poosje naar die zinnen kijken hoor, en ze met elkaar vergelijken. Ik geef het meteen toe, het is tamelijk gecompliceerd. De eerste zin dus, door één misdaad heerst de dood, tussen haakjes, over de levenden. Door één, tussen haakjes, Adam. En dan de tweede zin, door overvloed der genade heersen levenden, tussen haakjes, over de dood. En als je het netjes zo opschrijft, heb je een pracht van een vergelijking, namelijk aan de ene kant heerst de dood over de levenden en daarna heersen levenden over de dood. En die laatste zin eindigt weer met door één en er staat een naam bij, Jezus Christus. Bij de eerste zin stond de naam er niet bij, maar die heb ik tussen haakjes dus vermeld, Adam namelijk. En dat is de complete vergelijking van vers 17. Dat is de derde vergelijking dus tussen Adam en Christus. En weer gaat het over overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, het is een gave, het is uit genade Gods dat wij gerechtvaardigd, namelijk vrijgesproken worden. Hè? En daarna komen we bij vers 18, de vierde vergelijking. Waar staat, zo dan, gelijk. Dat wordt uiteraard weer gevolgd door alzo, hè. Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is. Maar u ziet dat schuin gedrukt staan in uw Statenvertaling. Dat betekent dat de vertalers die uitdrukkingen hebben ingevoegd om de zin makkelijker leesbaar te maken. Mijn ervaring is dat hoe meer je invoegt, hoe moeilijker de zin wordt. Want hij wordt langer, het wordt alleen maar lastiger. Maar vooruit. Maar er staat zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade. En dat hebben de vertalers weer ingevoegd, komt de genade. Over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. De vertalers hebben dus de vergelijking uitgebreid en ze hebben de schuld uit de eerste zin gesteld tegenover de genade in de tweede zin, maar u begrijpt meteen dat dat niet de goede vergelijking is, schuld en genade. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Ik laat ze ook weg, die ingevoegde uitdrukkingen, als ik de zinnen verkort op de wijze die ik hiervoor ook heb toegepast. We krijgen dan in vers 18 de eerste zin, namelijk door één misdaad. En dan over allen tot verdoemenis, tot veroordeling. Dat moet duidelijk genoeg zijn, zonder dat je wat invoegt. Nog een keer, door één misdaad over allen tot verdoemenis, tot veroordeling. En dan de tweede zin, door één rechtvaardigheid over alle mensen. Dat is hetzelfde als over allen. En dan tot rechtvaardigmaking, maar daar gaat hij weer, rechtvaardigmaking bestaat niet, het is rechtvaardiging, vrijspraak namelijk. En dan des levens. zodat de ene misdaad komt te staan tegenover de ene rechtvaardigheid. De ene misdaad namelijk, die van Adam, tegenover de ene rechtvaardigheid van Christus. En dan beide zinnen over alle, en dan aan het eind, aan de ene kant tot veroordeling, en de andere zin eindigt met tot vrijspraak. Tot rechtvaardiging namelijk, des levens. En het opmerkelijke is dat de ene misdaad van Adam, wij weten wat dat was, hè. De ene misdaad van Adam wordt gesteld tegenover één rechtvaardigheid, die van Christus namelijk. En dat is heel interessant, want er is iets heel bijzonders aan Christus dus. Eén rechtvaardigheid. Die ene rechtvaardigheid van Christus wordt geïntroduceerd. Welke rechtvaardige daad, over welke rechtvaardige activiteit, eentje, van Christus gaat het, is dus nu de vraag. En het wordt er hier niet bij gezegd, niet in vers 18, maar het wordt er wel bij gezegd in de volgende vergelijking, de vijfde dus, in het volgende vers, namelijk vers 19, daar kom ik dus nu, waar staat, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, dat is de eerste volle zin, ik ga hem zo verkorten, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En daarna schrijven ze weer onder elkaar, en dan krijg je de eerste zin, door ongehoorzaamheid van één mens velen zondaren, door ongehoorzaamheid van één mens velen zondaren, bekende thema, maar daartegenover staat, door gehoorzaamheid van één mens. Dat woord staat er dan niet, maar dat wordt geïmpliceerd, hè? En liefst mens met een hoofdletter dan, dan weet je welke mens dat is. Christus. Dus door gehoorzaamheid van één mens zijn velen tot rechtvaardigen gesteld. Dat wil zeggen rechtvaardig verklaard of gewoon gerechtvaardigd. En als u die zinnen netjes onder elkaar hebt staan, dan staat dus de ongehoorzaamheid van Adam tegenover de gehoorzaamheid van Christus. De ene mens Adam staat tegenover de ene mens Christus. En velen zondaren staat tegenover velen rechtvaardigen. Want dat is wat wij zijn, rechtvaardigen en niet langer zondaren. Omdat wij zijn in Christus. En daarna gaat die vergelijking nog steeds verder, zijn ingewikkelder nog, want het blijkt dat dit vijfde voorbeeld uit vers 19 zouden wij leggen naast het vierde voorbeeld, namelijk in vers 18. En dan krijgen we antwoord op de vraag die ik zojuist stelde. De vraag namelijk, wat is dat die ene rechtvaardigheid van Christus? Die komt over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Welke is die ene rechtvaardigheid? En als u die zinnen vergelijkt dus met vers 19, dan krijgt u daar het antwoord. De ene rechtvaardigheid van Christus uit vers 18 is de gehoorzaamheid van Christus uit vers 19. De gehoorzaamheid van Christus. Dat is een onbekend Bijbels onderwerp. En ik kan u ook wel zeggen waarom. Dat komt omdat men de Heer Jezus Christus ook in zijn mens zijn op aarde geïdealiseerd heeft en daardoor niet meer begrijpt dat hij niet alleen rechtvaardig was, maar bovendien dat hij gehoorzaam was. En het idee dat de Heer Jezus iemand gehoorzaamde, dat kan men niet plaatsen, omdat men hem in het algemeen ziet als God in een menselijke vermomming. Ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen, en ook probeer ik niemand voor de schenen te schoppen, maar wat mijn Bijbel erover leert, is dat de Heer Jezus leefde op aarde als mens, en als mens was hij gehoorzaam aan God, die hij noemt zijn Vader in de hemel. Zo noemen wij hem ook, dus dat mag niet een probleem zijn. Hij was gehoorzaam. De schrift leert daarover dat hij de loopbaan liep die hem was voorgesteld. En wij zouden naar zijn voorbeeld de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Ontleend aan Hebreeën 12, de eerste paar versen. In elk geval, de Heer Jezus kwam op aarde als mens om iets te doen. En daarmee om zich te onderwerpen aan het woord Gods. En zijn gehoorzaamheid is dus de uitdrukking voor dat hij hoorde naar dat woord. En dus niet alleen dat woord Gods geloofde, maar ook de consequenties daarvan droeg. Dat wil zeggen, hij deed ook wat hij volgens dat woord Gods zou moeten doen. En die gehoorzaamheid is die ene rechtvaardigheid. Nog een keer, die gehoorzaamheid uit vers 19 is die ene rechtvaardigheid uit vers 18. Daarna vragen wij, hoezo gehoorzaamheid? Dan moet ik u zeggen, nou, er is nog wel een ander woord voor gehoorzaamheid. Dat is namelijk geloof. Want geloof is vertrouwen op woord dat gesproken is. Die heb ik gewoon uit mijn Nederlandse woordenboek overigens. Ik vind het wel aardig, omdat de term geloof in ons spraakgebruik zijn betekenis verloren heeft. Hoe ga ik nou niet vertellen, dat doet er nou weinig toe. Maar het schijnt de betekenis te hebben van niet zeker te weten, onder andere, en het schijnt de betekenis te hebben van een religie. Zodat men in een religie nooit iets zeker weet, blijkbaar. En het is in beide gevallen onjuist. De werkelijke betekenis van geloof is dat het is vertrouwen. Dat is in het Grieks en Hebreeuws trouwens volstrekt hetzelfde woord. Geloof of vertrouwen. Geloof is namelijk vertrouwen en niet eens maar op iemand, maar op wat iemand gezegd heeft, in wat gesproken is. Kijkt u maar in uw fatsoenlijke Nederlandse woordenboek. En dus gehoorzaamheid en geloven is hetzelfde. Zoals ook ongeloof en ongehoorzaamheid hetzelfde is. En het heet zonde. We hebben daar een aardig schriftgedeelte voor, dat kan ik u wel even noemen. In Hebreeën namelijk, Hebreeën hoofdstuk 3, dacht ik, de laatste versen, waar gesproken wordt over Israël, dat weliswaar verlost werd uit Egypte en in de woestijn terecht kwam, maar niet allen die uit Egypte verlost waren, kwamen ook in het beloofde land aan. Zodat de vraag is, in vers 17 van Hebreeën 3, over welke nu is God vertoornd geweest 40 jaren? En het antwoord is weer een vraag, namelijk was het niet over degenen die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn, ze zijn dus gestorven, in de woestijn? En het antwoord is ja, dat was het. God was vertoornd over degenen die gezondigd hadden. Daarna lezen we Romeinen 3 en stellen vast dat alle mensen zondaren zijn. Dus waar hebben we het eigenlijk over? En hoe komt het dan dat er toch enige mensen, het waren er maar een paar trouwens, in Canaan aankwamen? Voor die hele menigte. En het antwoord is dat het hier niet gaat over zonde in het algemeen, maar dat het gaat over één specifieke zonde. Die van ongeloof namelijk. Men vertrouwde de Heer niet op zijn woord. Men sprak hem ook altijd tegen. Murmureren heet dat. En dat staat hier ook dat het zo is. Want in vers 17 staat dat zij niet in het beloofde land zijn aangekomen omdat ze gezondigd hadden. In vers 18 staat dat het was omdat ze ongehoorzaam geweest waren aan het eind van het vers. Zodat je weet over welke zonde het gaat. Die van ongehoorzaamheid. Dan wil men niet horen naar het woord van God. En daarna in vers 19 nog steeds van Hebreeën 3 staat, het was vanwege hun ongeloof. Waarbij zonde, ongehoorzaamheid en ongeloof volstrekt hetzelfde is hier. Welke zonde dus? Die van ongeloof, namelijk ongehoorzaamheid. En als dat geldt voor ongeloof, zonde en ongehoorzaamheid, dan wil het zeggen dat het tegenovergestelde daarvan is gehoorzaamheid, rechtvaardigheid, geloof. Wat was dus die ene rechtvaardigheid van Christus uit Romeinen 5 vers 18? Wel, zijn gehoorzaamheid uit Romeinen 5 vers 19, dan wel zijn geloof. Maar daarover hadden we het reeds in Romeinen 3. Over het geloof van de Heer Jezus Christus. En dan ga ik dus weer terug naar Romeinen 5, waar wij terechtkomen bij vers 20, dan vinden we de zesde vergelijking. Daar staat, maar de wet is bovendien ingekomen, want we waren nog bij Adam en zo verder als type van Christus. En daarna komen we bij Mozes, die geïntroduceerd werd immers in vers 13 en 14, de wet, namelijk Mozes. En hier staat in vers 20, maar de wet is bovendien ingekomen. In Galaten 3 heet dat, de wet is daarbij gesteld. Is pas later gekomen, kwam er nog eens overheen. De wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. Dat wil zeggen, de misdaad werd groter. En u begrijpt dat het woord misdaad hier synoniem is, gewoon met zonde, namelijk de zonde natuur. Die werd groter. Als u dat niet kunt zien, oké, dan moet je lezen opdat de misdaad zich zou uitbreiden. Dan worden het misdaden meervoud. Dus een vereenvoudigde lezing. En voor mij mag die. Maar ik denk dat het veel fundamenteler is nog. De zonde neemt namelijk toe. De zonde wordt actief door de wet. De wet prikkelt de mens. En waar de mens een zondaar is, wordt dus de zonde in de mens actief. En dus doet de wet de mens zondigen. De filosofie, en daarmee ook theologie, leert bij voorkeur dat het andersom werkt. Dat de wet de zonde terugdringt en bestrijdt. Mijn Bijbel leert dat het precies andersom is en dat dus de wet niet deugt. Zwak is en onprofijtelijk en daarom in de praktijk een vloek is. Niet omdat aan de wet iets mankeert, want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ik zal u maar voorwezen, denk ik altijd. De wet is heilig, rechtvaardig en goed en al dat soort dingen meer. Maar is gelegd op het vlees. Het vlees moet hem dus dragen en het vlees kan hem niet dragen. En daarom werkt hij niet. En dus de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Is dat dan niet erg dat de wet de zonde doet toenemen? Dan zeg ik, nou, dat maakt ons natuurlijk helemaal geen bal uit om de eenvoudige reden, ik noem dat altijd de doodeenvoudige reden, dat wij der wet gestorven zijn en dus niet onder de wet leven. En dus waar de wet de zonde doet toenemen, hebben wij daar in ieder geval geen last van, want wij leven niet onder de wet. Dat is één. En daarna in het algemeen, de wet doet de zonde toenemen, maar het maakt ook al weinig uit, omdat waar de misdaad, of waar de zonde, volgende zin in het vers, waar de zonde meerder geworden is door de wet, daar is de genade veel meer overvloedig geworden dan wel geweest, wat hetzelfde is. En in de eerste plaats wijs ik hem erop dat wat aanvankelijk heet misdaad, die meerder wordt, heet in de tweede plaats zonde die meerder wordt, zodat u ziet dat het correct is wat ik er straks zei. Onder misdaad te verstaan niet een specifieke misdaad, maar de zonde natuur. En dus ook weer niet een specifieke zonde, maar de zonde natuur in het algemeen. Nou goed, dan gaat hij weer. De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad meerder worden. En dan pas komt de vergelijking in vers 20. Waar de zonde meerder geworden is. Dat is de eerste zin. Zonde meerder geworden. En dan komt de tweede zin. Genade veel meer overvloedig geworden. Waarmee je maar weer ziet dat genade de zonde overruled, overheerst. En hoeveel, hoe groot de zonde ook is en hoeveel de zonden ook zijn, de genade is overvloediger dan de zonde. Zodat in de praktijk het toenemen van de zonde door de wet uiteindelijk strekt tot eer van God, omdat daardoor zijn genade alleen maar meerder wordt. Het strekt niet tot eer van de mens, maar ja, dat was ook nooit de bedoeling van Gods werk uiteraard. Hè? Was de bedoeling van de mens wellicht dat hij eer en heerlijkheid zou ontvangen, maar dat gebeurt zo niet. Het is alles in de eerste plaats tot eer van God. Kortom, de twee zinnen zijn zonde meerder geworden, genade veel meer overvloedig geworden. Zodat die werking van de wet alleen maar strekt tot eer van God. Overigens zou ik eerst even moeten zeggen dat we na vers 20 ook even 6 vers 1 zouden lezen. Die bewaren we wel voor de volgende keer, maar die bevestigt wat wij gelezen hebben zojuist. Hè? Want er staat in 6 vers 1, wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Want je kan dus de verkeerde conclusie trekken en zeggen, nou laten we dan maar veel zondigen, des te meer wordt ons vergeven, des te groter is dus de genade Gods. En dat is toch tot eer van God. Dus laten wij zondigen tot eer van God. Dan zegt de apostel, dat kan wel zo wezen, maar het is een kromme redenering. Het is in ieder geval niet het doel dat God zich gesteld heeft. En u weet, in het algemeen is de mens er een meester in om van de dingen misbruik te maken. Ook en vooral van de genade Gods. En daarom vindt men dikwijls dat wij die genade niet mogen prediken. Omdat mensen er maar misbruik van zouden maken. Dit is een gevaarlijke leer, zegt men dan. En dan zeg ik, ja, dat is het ook. Vooral voor de oude mens. Het is een gevaarlijke leer. Maar aan de andere kant, het is de waarheid. En de waarheid gaat boven alles. Hè? Maar goed, vers 21 dus. Laatste vers van Romeinen 5. Opdat, komt het doel van het een en ander. En daarmee komen we ook tot de climax van de uiteenzetting. En tot de introductie van het volgende hoofdstuk ook. Er staat, opdat gelijk, alzo. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Alzo ook de genade zou heersen. En dat hadden we al begrepen eigenlijk uit het voorgaande vers. Want de genade blijkt veel meer overvloedig te zijn dan de zonde. En dus heerst de genade, logischerwijze. De kracht van de genade Gods is sterker dan de kracht van de zonde. En daar leven wij als kinderen Gods, als het goed is, dagelijks uit. U weet ook wat de Heer zei tot Paulus? Mijn genade. Paulus bad om kracht. Dat had hij nodig omdat hij ging preken bij de Corinthiërs. Althans, dat was de bedoeling. Zijn bedoeling. En hij bad om kracht daarvoor. En de Heer zei tot hem, mijn genade is u genoeg. Want de genade is immers veel meer overvloedig dan wat ook. En de tweede zin luidt, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als je dat ook in twee zinnen onder elkaar schrijft, zie je meteen dat genade kracht is. En hoe? Genade heerst namelijk. Het is de grootste kracht in ons leven. Het is de kracht waaruit wij leven onder het nieuwe verbond. Want onder het oude verbond heerst de wet en dus de zonde. Want wet doet zonde toenemen. Maar onder het nieuwe verbond heerst de genade. Dat is het thema trouwens in hoofdstuk 6 en in belangrijke mate in hoofdstuk 7. Maar goed, terug naar vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, wil zeggen dat was de bedoeling, op voorhand was dat de bedoeling. Het is onderdeel van Gods plan der eeuwen, opdat ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, in plaats van tot de dood, door Jezus Christus onze Heer. Als ik de zinnen verkort, krijgen we dus, zonde heeft geheerst. Eerste zin. Zonde heeft geheerst. Tot de dood. En daaronder, tweede zin, genade zal heersen. Zou heersen mag ook. Of gewoon heerst. Genade heerst tot, en nou niet tot de dood, maar tot het eeuwige leven. En dan door Jezus Christus onze Heer, impliceren dat je achter de eerste zin kunt zeggen, door Adam. Dan is de vergelijking volledig gemaakt. Of in taalkundige termen, literaire termen, dan heb je de ellipsis aangevuld. Ellipsis is een stijlfiguur waarin men bepaalde woorden weglaat, omdat ze tamelijk overbodig zijn, ze zouden zo zonder meer duidelijk moeten zijn. En dat is ook zo, achter die eerste zin zou duidelijk zijn, het is door Adam. Dat staat er niet bij, want langzamerhand komt de nadruk op Christus te liggen. En dus staat er achter de tweede zin wel, door Jezus Christus onze Heer. En niet alleen maar door Jezus Christus, maar bovendien onze Heer, in de zin van onze Meester, degene namelijk die wij dienen. En het is meteen de inleiding tot vers 6, want er staat, zullen we in de zonde blijven, namelijk zullen we de zonde dienen? Het antwoord is nee, we zouden de gerechtigheid dienen en dus Jezus Christus, die onze Heer is, dienen, want Hij is onze Meester. Nog een keer vers 21, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Dat is de positie van de Adamiet. Dat wil zeggen van de natuurlijke mens, de zondaar in Adam. De grootste kracht, onverslaanbare kracht in ons leven is inderdaad de zonde. En die brengt ons in de dood. Want zonde en verderfelijkheid, vergankelijkheid zijn aan elkaar verwant. Ze vormen één geheel. Zonde is immers missen. Daar hebben we het eerder over gehad. En als je dus zondig bent, dan mankeer je. Iets zou kunnen. Je kan ook zeggen, dan mankeer je. Of zul je mankeren, missen, zondigen. Het leven namelijk. Wij raken alles kwijt, wij missen alles. Dat is wat zonde is. En daarom missen we het leven ook en raken dat kwijt. Vandaar dat zonde en dood eigenlijk volstrekt hetzelfde is. Zonde is missen, maar doodgaan is ook missen. Is immers scheiding, dat is wat dood is. Sterven is scheiding maken. Het verbreken van gemeenschap. Dat valt onder de betekenis van het begrip zondigen namelijk. Zonde heerst tot de dood. En zonde brengt nou eenmaal scheiding, ook als het niet meteen door de dokter dood wordt genoemd, dan nog zonde in ons leven brengt scheiding. We liggen dan met iedereen overhoop, uiteraard. Maar daartegenover staat de kracht van die genade Gods, die heerst. Wat heerst er dus in het leven van de gelovigen? Niet de wet, niet de zonde, maar de genade. Het vervolg op dit vers is natuurlijk logischerwijs hoofdstuk 6, maar het had ook gewoon heel de Hebreeënbrief kunnen zijn. Omdat immers de Hebreeënbrief ons leert dat wij als kinderen Gods leven onder het nieuwe verbond, waarin genade heerst en waarin wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Een pracht van een uitdrukking, want eerst was gezegd in Hebreeën 2 met name, 1 zelfs al vers 3, dat de Heer Jezus Christus gekroond is met eer en heerlijkheid en zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen en hoe het allemaal maar heten mag. Het is dus de troon van Christus, maar het heet in Hebreeën 4 de troon der genade, impliceren dat dus genade heerst en dat genade het heersende beginsel zou zijn in onze levens. Dat houdt dus inderdaad in dat wij een antwoord hebben op de klassieke vraag, wat is de basis voor de christelijke ethiek en dus levensbeschouwing en levenswijze? Het antwoord is niet de 10 geboden zoals men dat antwoord gewoonlijk geeft, want antwoord is 100% fout, het is namelijk het tegenovergestelde. Dat is helemaal mis. De basis voor de christelijke ethiek is genade en dus vergevingsgezindheid. In de eerste plaats die van de Heer zelf naar ons toe, die ons vrijspreekt. En als logisch vervolg daarop dat wij elkander vergeven, gelijkerwijs Christus ook ons vergeven heeft. En zo verder. Kortom, onder het nieuwe verbond is het beginsel dat God de zonde en de misdaden niet toerekent. En daar leven we onder. Iemand zei dat is een gevaarlijke leer en heeft toen de verbondstheologie ontwikkeld, waarbij genade weliswaar niet is afgeschaft, want iedereen weet dat je dat nodig hebt, maar waarbij de genade geraffineerd vermengd is geworden met de wet, zodanig dat wij het onderscheid niet meer zien en zodanig dat altijd een beroep kan gedaan worden op de wet, de Mozaïsche wet, met alle ellendige consequenties van dien. Maar de Bijbel is daar niet onduidelijk over. Genade heerst. Is het grootste, het krachtigste principe in onze levens. Opdat ook de genade zou heersen tot het eeuwige leven. Begrijp je me goed? Men zou die termen niet misverstaan. Er staat de zonde heeft geheerst Tot de dood, dan zeggen wij tot de dood erop volgt. Maar dat is niet correct, want Genesis zegt daarover al, indien gij van die boom eet, en los even van de typologische betekenis daarvan, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Met andere woorden, vanaf die dag in elk geval zou de dood werken in de zondaar. En wij zeggen tot de dood erop volgt, maar dat is eigenlijk het ophouden van de werking van de dood. Daar heeft de dood zijn werk voltooid. Het sterven is niet het begin van de werking van de dood, het is er het eind van. Laat hem vooral goed tot u doordringen. En datzelfde geldt voor de andere uitdrukking, opdat genade zou heersen tot het eeuwige leven. Die genade heerst pas daar waar wij het eeuwige leven eerst ontvangen hebben. Heb je dat? Zoals de zonde heerst daar waar men een zondaar is. En vanaf hetzelfde moment. En zo is het met genade die zou heersen. Dat is vanaf het moment dat wij kinderen Gods geworden zijn. Of anders, vanaf het moment dat wij dat eeuwige leven hebben ontvangen. Alleen dat eeuwige leven, daar komt geen eind aan. Aan de werking van de dood wel. Dat is er ook de bedoeling van. Zie. En dus, eerst staat erop dat de zonde geest heeft tot de dood. Het staat er niet, maar je zou het ook kunnen lezen als op dat de zonde geheerst heeft in de dood. Want waar de zonde is, is de dood. Waar de zonde werkt, werkt de dood. En waar de dood voltooid is, is ook de zonde voltooid. Want wie gestorven is, maar dan ben ik 6 versen verder of zo, hè? Dat is hoofdstuk 6 vers 7. Ik ben dus 8 versen verder, maar laat maar zitten. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dan heeft de dood zijn werk gedaan en de zonde ook, beide zijn beëindigd daar. En aan de andere kant geldt, genade zal heersen. Niet opdat men het eeuwig leven ooit een keer zou ontvangen, zoals men het vers abusiefelijk zou kunnen lezen. Maar integendeel, genade heerst daar waar men dat eeuwige leven heeft ontvangen. En die genade activeert ook dat eeuwige leven. Geestelijk leven, christelijk leven, het leven van Christus in ons wordt geactiveerd en gevoed doordat wij onderwezen worden door, dan wel uit, de genade. Daar staat het toch, je ziet toe dat niemand van u verachtere van de genade Gods. Dat is Hebreeën 12. Nou, nog maar een keer Hebreeën 12 dan. Waar staat, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laten wij de genade vasthouden, waardoor wij God wel behagelijk mogen dienen. Dat is, meen ik, het laatste vers van Hebreeën 12. Laat ons de genade vasthouden. En de mooiste in dit verband schiet me ineens te binnen, dat is natuurlijk die van Titus 2. Waar staat, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. En dus, dat voedt ons. Daardoor en daarin worden wij onderwezen. En de groei naar geestelijke volwassenheid van gelovigen houdt in de praktijk in dat wij, die kinderen God zijn geworden, leren te leven uit het beginsel van genade. Leren te beseffen dat genade heerst in ons leven. Dat wij altijd tot God kunnen gaan. Dat wij altijd aan hem wat kunnen vragen. Hij verwijt niks, enzovoorts. Kortom, dat God genadig is, ondanks wie wij zijn en ondanks wat we nou weer uitgevreten hebben. Omdat onze vrijspraak, onze rechtvaardiging, niet vast ligt in onze daden of zoiets, of in onze werken, maar ligt vast in het werk, de ene rechtvaardigheid van Christus Jezus. Daar gaat het om. En daardoor leren we ook zelf anderen te vergeven en niet te verwijten en elkaar te verdragen, smaadheid te dragen met Christus buiten de legerplaats en al dat soort voor de natuurlijke mens minder frisse dingen, maar ze zijn christelijke deugden. Omdat ze de uitwerking zijn van de genade Gods. En dus genade zou heersen in ons leven. Niet de afwezigheid van de wet en niet de vergeving van onze misdaden zou in ons heersen, want daar zouden we misbruik van maken en het gebruiken tot oorzaak voor het vlees, heet dat bij gelegenheid. Hè? maar integendeel die genade zou heersen. En wat daaruit voortvloeit, is inderdaad de vrucht van de geest, namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, en hoe het allemaal maar heten mag, in Galaten hoofdstuk 5, vers 22. En dat is het onderwerp dat hier geïntroduceerd wordt in deze laatste en zevende vergelijking aan het eind van Romeinen hoofdstuk 5. En het is dus de introductie tot Romeinen 6. Hoe zouden wij nu als kinderen Gods leven? Leven in de zonde, omdat de genade Gods toch groter is? Het antwoord is, ja, dat zou wel kunnen, maar het was niet de bedoeling. En wij hopen dat het ook onze bedoeling niet is om te blijven zondigen en daar misbruik van te maken. Waar het om gaat, is dat we gereinigd zijn geworden naar de inwendige mens, althans opdat wij de levende God en daarmee de rechtvaardigheid zouden dienen. En aan de andere kant, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, en we zouden die bekwaamheid ook daadwerkelijk gebruiken. Want hoe dan ook, onze zaligheid ligt vast in de Heer Jezus Christus, die eenmaal verzoening gedaan heeft voor de zonden der wereld, om zo te zeggen, en die sindsdien als de opgewekte uit de dood het hoofd is geworden van een nieuwe mensheid. Zoals Adam het was van de oude mensheid, zo is Christus dat van de nieuwe mensheid, op basis van dat hij de dood en daarmee de zonde, of andersom, de zonde en de dood heeft overwonnen, zodat sindsdien in de levende Christus verlossing is, dat was Romeinen 3, en opdat door hem onder het nieuwe verbond genade zou heersen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben grote reden om u te danken voor de verlossing die u tot stand gebracht hebt in Christus Jezus. We danken u dat eenmaal die Zoon des Mensen kwam in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar we danken u dat u hem hebt opgewekt uit de dood nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft. En dat u hem gezet hebt aan uw rechterhand als de eerstgeborene van met name die nieuwe schepping, opdat wij door geloof in hem eeuwig leven zouden ontvangen en verbonden zouden worden met de laatste Adam, die nieuwe mens, opdat wij in hem gezegend zouden zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. We danken u dat we daaruit mogen leven en dat we in bijzonder ook op deze dag de opstanding van onze heiland mogen gedenken. We mogen bepaald worden bij deze historische gebeurtenis die ons bekendgemaakt is in uw woord, die gepredikt is over heel de wereld, opdat wij door geloof in hem deel zouden hebben aan die verlossing die in Christus Jezus is. We danken u dat we de Heer Jezus mogen kennen als oorzaak voor onze eeuwige zaligheid, voor onze heiligmaking, voor onze verlossing, voor onze rechtvaardigmaking. We danken u dat u ons ziet in Christus en dat u ons in hem volmaakt gesteld hebt en bekwaam gemaakt hebt om alsnog als uw schepselen u te dienen, niet onder het oude verbond, maar onder de heerschappij van uw genade. We danken u dat we daaruit mogen leven en mogen weten dat ondanks alles uw genade altijd veel meer overvloedig is. Wij danken u daarom dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan en ons mogen richten op die toekomst die u ons beloofd hebt, op die zalige hoop, op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Daarom bevelen we ons bij u aan, Vader. Wees u ons nabij met de kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.